Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein, 12 points, belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein, 12 points.
Joost de Klein, 12 points.
Acteur Thijs Reumer staat dinsdag 25 juli voor de rechter in Assen. Hij zou 3 minderjarige fans uit Drenthe, Friesland en Noord-Brabant online seksueel hebben misbruikt.
Het ging me helemaal niet om die nachtdienst of om een vrije zondag. Ik was vanmorgen op weg naar huis, Venna.
Thijs Reumer, je kent hem vast wel. Bijvoorbeeld uit de politieserie Moordvrouw. Of de film Alles is Familie. En anders, dan ken je vast zijn opa.
Een kok met Zeeuwse kruin. Ja.
Je luistert naar opnieuw een extra aflevering van Radio Ramkraak. De crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je ook deze zomer bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel in de achtertuin zitten verslaggevers Danielle Molenaar en Annemiek Meijer. En zij volgen deze zaak op de voet. Waarom is die zaak eigenlijk in Assen, Danielle?
Dat komt omdat het meisje dat als eerste aangifte tegen hem gedaan heeft, dat is een meisje van 14 jaar.
Destijds 14?
Destijds 14, inmiddels is ze 21. Die heeft als eerste aangifte gedaan en zij komt uit Drenthe. Dus, en ze, een rechtszaak wordt doorgaans gehouden in de pleegplaats, zoals ze dat noemen, van waar het is gebeurd.
Waar wordt hij nou precies van verdacht?
Hij wordt verdacht van... wij zeggen meestal online seksueel misbruik. Dus dat is via de computer of de telefoon meisjes te verleiden of over te halen naaktfoto's te sturen. En hij zou ook naaktbeelden van zichzelf hebben gestuurd. En die meisjes waren fan van hem en ruim 20 jaar jonger.
Hij had makkelijk hun vader kunnen zijn.
Hij heeft geloof ik zelfs een dochter in die leeftijd. Dus dat is de verdenking.
Hoe kwam deze zaak nou aan het rollen?
Dat kwam doordat een van de meisjes, het meisje uit Noord-Drenthe, melding van maakte eigenlijk op sociale media. En mogelijk is ze getriggerd geweest door The Voice. Het hele schandaal rondom The Voice of Holland met het grensoverschrijdende gedrag.
Januari vorig jaar.
Toen ook onderzoek werd gedaan naar Marco Bossato en Ali B. En een paar maanden later heeft zij verteld op Twitter dat zij heel erg fan was van Thijs Reumer.
Destijds, toen ze nog veel jonger was.
Ja, toen ze heel veel jonger was. En toen zei dat ze een lastige thuissituatie had, maar dat ze contact met hem kreeg. Ze heeft hem ook ontmoet. En dat hij, dat er online het een en ander zou zijn gebeurd.
Ja, want zij was echt idolaat van hem. En ze schreef op Twitter volgens mij ook dingen als... Ik hou van je.
Klopt. En dat kun je ook nog steeds terugvinden. Zij schrijft dan onder zijn Twitter-account... Ik hou van je. En hij antwoordt met... Ik ook van jou, lieverd.
Ja, dus dat werd alleen maar aangewakkerd eigenlijk.
Dat kun je voorstellen als jij een tienermeisje bent... die zo'n prille liefde voelt of allerlei fantasieën misschien heeft over een ster waar ze heel erg tegen opkijkt en bewondert, als je dan zo'n reactie terugkrijgt.
En heel veel tienermeisjes die zijn wel fan, denk ik, van hè? Of een popster. Thijs Reumer is een bekende acteur, een man die er niet slecht uitziet. Dus daar kun je je nog wel iets bij voorstellen. Maar zij kreeg dus ook echt contact. En dat contact zou van Twitter over zijn gegaan naar de telefoon. En op die manier dus verder zijn gegaan. En volgens het Openbaar Ministerie veel te ver. Nadat zij dat publiceerde, kreeg ze een hele hoop reacties, ook veel negatieve. En Thijs Reumer heeft zelf op dat moment ook nog gereageerd, vorig jaar mei geloof ik, dat de beschuldigingen niet klopten. En dat als het door zou gaan dat hij aangifte zou doen van smaad en laster.
En dat was nog voordat het Openbaar Ministerie bekend maakte dat ze hem gingen vervolgen inderdaad.
Ja, dat meisje zegt van... ik had een hele slechte thuissituatie. Ik zocht heel erg naar aandacht. En hij was heel lief voor mij in het contact. En dat ging dus steeds verder, dat contact, zegt zij dan.
Ja, wat gebeurde er dan? Heeft ze daar ook iets over verteld?
Zij heeft gezegd, maar ik weet niet wat ze in de verklaringen bij de politie heeft gezegd, maar op online filmpjes heeft ze gezegd dat hij dus om naaktfoto's begon te vragen. En dan zou zij dan een figurantenrol kunnen krijgen in de serie Moordvrouw, die toen iedere week bijna op televisie te zien is en waar Thijs Reumer een hoofdrol in heeft.
Ja, hij speelt Evert in die serie. En het bijzondere daaraan ook is dat hij is opgenomen voor een groot deel in Noord-Nederland. In Friesland speelt het zich af.
Ja, ik denk ook dat zij daar wel eens bij de opname is geweest. Dat weet ik niet zeker. Maar online kun je ook nog wel foto's vinden waar zij met Thijs Reumer op staat. En dan zit ze ook heel innig naast elkaar. Zij straalt en hij kijkt haar ook aan. En hij heeft ook een hand op haar schouder. Dus ze hebben elkaar ook wel eens echt ontmoet.
Ja, zit het nou ook in die beschuldiging van het Openbaar Ministerie dat hij ook echt aan die meisjes gezeten heeft? Of dat er fysiek contact is geweest?
Nee. Het Openbaar Ministerie zegt dat het ging om online seksueel grensoverschrijdend gedrag.
En is het dan alleen vragen om naaktbeelden of heeft hij ook daadwerkelijk naaktbeelden gekregen van die meisjes?
Dat weten we niet. Dat weet ik niet zeker.
Ja, want daar is wel een verschil tussen natuurlijk. Of is dat voor de rechter eigenlijk hetzelfde?
Dat maakt wel uit, hoor.
Ja, dat maakt wel uit. Ja,
want dat wordt ook als jij als volwassene van een minderjarige erotische foto's krijgt. Of beelden of filmpjes. Dan wordt dat gezien als kinderporno. Dus dan word je ook verdacht van kinderpornobezit.
Ja, en hij wordt verdacht van het verleiden van, hè, het overhalen om dat te doen.
Eigenlijk grooming, zeg maar, wat hij dan...
Ja, grooming is nog meer dat je ook erop uit bent om er echt af te spreken. Hè? En je wellicht ook nog anders voordoet dan je bent. Nou, dat was natuurlijk niet zo.
Ja, en die meisjes kwamen ook zelf naar hem toe. Hè? Dus het was, ja. Het begon met wederzijds gewenst contact.
Maar kun je dat voor een 14-jarige zeggen, dat gewenst is? Dat die 14-jarige dat zelf wil?
Gewoon contact. Ik bedoel, iedereen gaat wel eens
ergens... Ik had het dan over seksueel contact, ja, inderdaad, maar...
Nee, niet, want daarom wordt hij nu ook vervolgd. Omdat er geen sprake is van, ja, juridisch ook, zo staat het ook in de wet. Er is geen sprake van een gelijkwaardige relatie. Als iemand veel ouder is, 20 jaar ouder, en ook nog eens een keer op een voetstuk staat, dus dan een bepaalde machtspositie heeft over de ander.
Wat zegt Thijs Reumer hier eigenlijk zelf over? We weten dat hij het ontkend heeft. Dat hij heeft gezegd van, als dat slachtoffer hiermee doorgaat, ga ik aangifte doen wegens laster.
Ja.
Daarna is het heel erg stil geworden.
Klopt. En het is stil gebleven eigenlijk hierover. Uiteindelijk, hè, nadat deze zaak aan het rollen is gekomen, zijn er dus de andere twee meiden. Dat zijn ook nu, zijn ze begin 20. Maar dat zijn slachtoffers of vermeende slachtoffers uit Friesland en Noord-Brabant ook naar de politie gegaan. Nou ja, de zaak is uiteindelijk onderzocht door het Openbaar Ministerie. En ik geloof in november vorig jaar werd bekend dat er daadwerkelijk strafvervolging zou komen. Sindsdien is, nou, door verschillende media, maar ook door ons, zijn advocaat ook benaderd om er iets over te zeggen. En die zegt van, nee, we gaan voorafgaand aan de zitting hier niks over zeggen. Dus op dit moment weten we ook niet of hij het nog steeds ontkent. Hè, destijds heeft hij dat gedaan, maar dat zullen we horen dinsdag.
Ja, vlak voordat bekend werd dat er een onderzoek kwam. Want november, toen bleek dat er dus daadwerkelijk strafvervolging zou komen. Nou, voor die tijd werd al bekend dat het OM een onderzoek zou starten. En vlak daarvoor maakte hij via zijn manager bekend dat hij zich volledig zou terugtrekken. Zijn agenda helemaal leeg ging maken, want hij was, ja, overwerkt. Daar kwam het min of meer op neer.
Hij nam een sabbatical, geloof ik.
En sindsdien is hij niet meer publiekelijk gezien. Of ook niet...
Niet in series.
Films niet.
Nee. En zijn manager heeft hem uiteindelijk ook aan de dijk gezet, kwam naar buiten. Ik heb die manager nog gebeld en wilde verder niks kwijt. Maar hij heeft ook een boekingskantoor waar hij nog steeds staat. Dus die heb ik ook gebeld. En die konden mij niet vertellen wie zijn huidige manager is. En toen heb ik gevraagd van, maar stel nou dat u een boeking voor hem krijgt, wie moet u dan bellen? Ja, we hebben al heel lang geen boekingen voor hem gehad, zei hij. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel veelzeggend, denk ik.
We hadden het net al eventjes over. In januari van vorig jaar kwamen die misstanden bij The Voice aan het licht. Daar kwam een enorme golf achter weg van allerlei bekende Nederlanders die daarvan beschuldigd werden. Worden ook een aantal mensen wel vervolgd, een aantal mensen worden ook niet vervolgd.
De meeste worden niet vervolgd, volgens mij.
Is hij dan ook de eerste die dan wel echt voor de rechter staat? Van al die bekende Nederlanders die grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd, om het zo maar te zeggen?
Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar voor zover ik weet is hij wel de eerste die voor dit soort gedrag in Nederland dan, hè? Want natuurlijk in het buitenland komt het meer voor. Maar is hij de eerste bekende Nederlander die hiervoor terecht staat? Ja.
Wat voor gevolgen zou dit dan hebben voor hem?
Ja, er staan op de delicten waar hij van verdacht wordt. Hè, het uitlokken van, of het overhalen tot het sturen van beelden, video's en foto's. Staat een maximum celstraf van 4 jaar. Nou wordt een maximum straf bijna nooit opgelegd. Maar er geldt ook officieel een taakstrafverbod. Dat houdt in dat de rechtbank niet, in ieder geval niet alleen een taakstraf mag opleggen van de wetgever. Ja, en in de praktijk wordt er altijd gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. Vandaar dat er bijna nooit een maximumstraf opgelegd wordt. Vaak is het een combinatie wel met een taakstraf en een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar als het bewezen wordt, hè, want dat is uiteindelijk aan de rechtbank en dat zullen we waarschijnlijk 2 weken later horen. Ja, en wat dat dan voor gevolgen heeft, willen mensen hem dan nog hebben als acteur? Hoe gaat dat dan verder? Ja, dat is natuurlijk heel lastig te zeggen.
Ja.
Ja, dat doet iets met je reputatie. Als bewezen wordt dat. Kijk, tot die tijd kun je het ontkennen.
In dit soort zaken, als ik het zo hoor. En wat ik ook deskundig hoorde zeggen. Ja, het bewijs zit in zijn telefoon. Of in de telefoon van de slachtoffers.
Ja, nog even terug. Dan de rechter kijkt hier ook naar. Hè, wat het voor gevolgen heeft. Heeft gehad. En ook naar de media-aandacht. Dat speelt ook echt wel, kan een rol spelen bij de beoordeling. En ook dat
maar ook negatief, denk ik. Want het is wel een publiek figuur. Hij heeft wel in die zin een voorbeeldfunctie.
Dat klopt.
Maar als iemand er vervolgens ook nadeel van heeft, kan dat ook weer worden meegenomen als een soort van verzachtende omstandigheid. Ja, dat is de vraag hoe dat gewogen gaat worden. Ja, en om terug te komen op wat er wel of niet gevonden is. Ja, wellicht zijn er beelden aangetroffen op zijn telefoon en die van de slachtoffers. Dat zullen we dinsdag horen. Maar hij wordt verdacht echt van het verleiden tot. En niet wel een poging. Dus dan kunnen we er denk ik wel van uitgaan dat er daadwerkelijk wel het een en ander is verstuurd.
Wat ik heb begrepen, maar dat heb ik dus uit bepaalde bronnen gehoord, is dat er niet extreem veel bewaard is gebleven. Ja, je moet je voorstellen, het is in sommige gevallen zou het dan 8 jaar geleden zijn. Iemand heeft dan al wel 3 keer een andere telefoon. En misschien hebben die meisjes wel gedacht, ik wil helemaal niet dat mijn ouders hierachter komen. Ik ga het weggooien. Dus er schijnt wel iets bewaard te zijn gebleven. Maar er zijn niet, dat schijnt niet extreem veel te zijn. En wat ik wel heb gehoord, ook uit diezelfde bronnen, dat er wel andere meisjes en vrouwen zijn die bevestigen dat hij best wel snel overgaat tot het vragen van naaktfoto's of het zelf sturen van beelden. Dus die bevestigen wel wat de verhalen van die meisjes. En
die ook op die manier contact met hem kregen?
Ja.
Via de app of sociale media?
Ja, of dat hij hun zelf benaderde via Instagram of en dat zij dan diezelfde ervaring hadden. En misschien hebben ze dat direct wel afgekapt. Of zij vonden het niet nodig om aangifte te doen. Of ze waren meerderjarig. Maar dat soort verklaringen, als die er inderdaad zijn, die kunnen wel dienen als steunbewijs ook. Dat is heel belangrijk. En ook hoe die meisjes destijds hebben gereageerd. Of mensen, misschien hebben ze het wel aan een vertrouwenspersoon verteld. Dat kan ook heel belangrijk zijn.
Ja, ik hoor jou net over meerdere meisjes en vrouwen. Is het dan niet raar dat het in Assen dinsdag maar over 3 slachtoffers gaat?
Nee, dat gebeurt wel vaker. Want volgens mij moet je dat weet ik niet 100% zeker. Maar dan er is wel nodig dat je aangifte wil doen. Het wordt wel genoemd. Het kan wel genoemd worden. Maar het staat dan niet op, zoals het dan heel officieel heet, de dagvaarding of de telastenlegging.
Nee. Het kan ook nog wel zijn dat er meerdere aangiften zijn geweest, wat wij niet weten. Maar het Openbaar Ministerie vervolgt iemand voor de feiten waarvan zij denken dat er genoeg bewijs voor is. Soms dan zijn er ook in zedenzaken wel aangifte, maar dan is het een verhaal van de een tegen de ander. En dan is dat één verklaring is te weinig om iemand op te veroordelen. En dan wordt het niet voor de rechter gebracht. Het gebeurt ook wel en dan wordt iemand vrijgesproken. Maar het zou best kunnen zijn dat er meerdere mensen aangifte hebben gedaan. Maar dat het Openbaar Ministerie dacht van, ja, dit zijn de drie sterkste zaken en die halen wij eruit. En die leggen we voor aan de rechter.
Het zou ook nog zo kunnen zijn dat in een aantal gevallen wordt gezegd, uiteindelijk van die drie zijn er maar twee te bewijzen. Kan ook nog nul zijn, maar dat kan natuurlijk ook.
Jij hebt ook de advocaat van de slachtoffers gesproken, Maartje Schaap.
Klopt.
Uit Groningen. Zijn die slachtoffers er dinsdag bij? Heeft ze daar iets over gezegd?
Zij zegt, onder voorbehoud zouden drie inmiddels jonge vrouwen van begin 20, die zouden erbij zijn, zegt ze. Maar het is, ja, voor hun is het heel spannend. Ze zegt, ze zijn heel blij dat die zaak komt, omdat het voor hun een stuk erkenning is. Vooral het eerste slachtoffer, het meisje uit Drenthe, die heeft, ja, heel veel bagger over zich heen gekregen. Die is afgeschilderd als een halve garen. En ook door Thijs Reumer aangevallen. En voor haar is het, is het echt een vorm van genoegdoening. En van het gevoel van, ja, ik word wel geloofd, dat er in ieder geval een rechtszaak komt.
Ja, maar ik kan het me ook voorstellen dat je als jonge vrouw weet dat het om zo'n bekende man gaat en dat er zoveel aandacht voor is. Nou ja, dat het moeilijk is om daar, nou ja, daarbij te zijn.
Ja, dat is altijd zo. Maar dat geldt ook voor de verdachte zelf. Hè. Die zal ook niet met een vrolijk gevoel richting
goed, daar hebben we dan
rijden.
Weer veel minder medelijden mee.
Ja, maar ook voor slachtoffers. Dat is geen feest dat ze denken, ga naar rechtszitting.
En het kan zijn dat zij ook niet in de zaal zitten, maar in de slachtofferkamer. Die mogelijkheid hebben ze. Dan kunnen ze de zaak dus in een andere ruimte volgen. Zonder dat ze zelf in beeld zijn voor pers en publiek. En ik heb van de rechtbank begrepen dat er drie slachtofferverklaringen zijn. Dus alle drie de meiden hebben dus een verklaring geschreven. Die kunnen ze zelf voorlezen, maar dat kan ook gedaan worden door hun advocaat. Ze komen wel aan bod in ieder geval.
Maar je ziet wel vaak dat slachtoffers het toch heel fijn vinden. Fijn. Ze willen graag zoveel mogelijk horen wat er wordt behandeld en wat hij daarover zegt. Voelen dat ze serieus worden genomen. Dus daarom vinden we slachtoffers toch vaak belangrijk om in de zaal of op afstand alles te kunnen meemaken.
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een slachtoffer inderdaad alleen de zaal inkwam om de slachtofferverklaring voor te lezen en daarna weer weg.
Ja, dat gebeurt ook.
Of soms lopen mensen ook wel de zaal uit als het hun te veel wordt.
Ja. Maar voor de verwerking voor mensen is het vaak belangrijk, wat je aangeeft, om erbij te zijn.
Ja, is er veel belangstelling voor die zaak?
Dat kun je wel zeggen.
Ja, ik geloof 35 journalisten hebben zich aangemeld. Daar heb ik het over de mediabelangstelling dus. Dat is de verwachting dat het een behoorlijke drukte wordt.
35, is dat veel?
Ja, voor Asser begrippen is dat wel veel.
Ja, we hadden het over dat Thijs Reumer hier zelf nog niks over gezegd heeft. Als Thijs Reumer dit inderdaad gedaan heeft, wat zou dan een reden kunnen zijn om dit te doen?
Ja, je hebt een aantal soorten reacties bij dit verhaal van Thijs Reumer. Er zijn mensen die vinden dat online seksueel contact, zeggen ze van, ja, zo erg is dat toch niet? Of anderen zeggen van, ik kan me niet voorstellen dat iemand in zijn positie zoiets zou doen, want je wordt heel makkelijk betrapt. Waarom zou hij zijn hele reputatie naar de moer laten gaan en zijn carrière op het spel zetten? Dus die kunnen dat nauwelijks geloven. Maar ik heb een seksuoloog en een forensisch psycholoog gesproken. En die zeggen wel van, ja, mensen die kunnen wel bepaalde grenzen overgaan door een moment van seksuele opwinding. En dat dan niet op een goede manier weten te uiten. Dat ze dan niet een moment krijgen van, ja, maar dit kan niet. Dit is een veel te jong meisje. Ik ben 20 jaar ouder. Dit moet ik afkappen. Ik ben niet goed bezig.
Alsof er een innerlijke rem weg is op dat moment.
En het kan ook zijn, dat gebeurt dan, ja, een van die deskundigen geeft dan als voorbeeld president Trump. Nou, daar wil ik Thijs de Reumer absoluut niet mee vergelijken. Maar dat die dus, ja, zoveel grootheidsfantasie en misschien bij Trump wel grootheidswaanzin, maar dat, ja,
en macht.
En macht had, heeft en feitelijk aanzien. Dat en nooit tegenspraak krijgt, dat ze denken dat ze alles kunnen maken en, ja, zich dat ook kunnen permitteren en niet zo nadenken over de gevolgen, want ze komen er toch wel mee weg.
Ik denk ook dat het wel wat met je doet als je, en Trump is extreem, maar als jij een acteur bent, ook in Nederland, en je wordt dus aanbeden, klinkt overdreven, maar ik denk dat het in dit geval wel zo is.
Nou, het is een knappe jongen, hij komt uit een goede familie.
Ja, precies, hè? De opa Piet Reumer is natuurlijk bekend. Hij,
de kok met COCK.
Ja, dus dan sta je misschien wat anders in het leven. Je speelt in heel veel succesvolle series en films. Misschien denk je dan na verloop van tijd dat je heel wat bent. Omdat de mensen, dat je toch, ja, wij komen niet wekelijks op tv en dat doet vast iets met je. Dat is natuurlijk geen excuus voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar misschien wel een verklaring waarom mensen dan makkelijker grenzen overgaan.
Maar speelt ook mee dat dit veel makkelijker geworden is door de komst van internet, Twitter, WhatsApp, dat je veel directer contact kunt hebben met fans?
Ja, dat zegt die seksuoloog ook wel, dat en hij noemde bijvoorbeeld ook dat Thijs de Reumer is wat ouder. Hè, dat hij is ook niet opgegroeid met online. Hij kan misschien ook niet helemaal doorhebben hoe het werkt.
Ja, hallo. Hij is van 1978.
Ja, hij is 44.
De dag na de rechtszaak wordt hij 45, ja, inderdaad.
Klopt.
Ik ben van 1981. Ik ben 3 jaar jonger. Maar ik weet prima hoe WhatsApp en internet werkt. Echt, hoef je me niet te leren.
Daar ben ik het dus ook niet helemaal mee eens. Maar die seksuoloog zegt ook, ja, mensen, online, bij je thuis, je voelt je veilig in je eigen omgeving. Dat het dan inderdaad makkelijker gaat. Mensen krijgen ook veel makkelijker contact met elkaar. Dus
ja. Kijk maar eens wat mensen tegenwoordig op sociale media slingeren aan meningen. Dat zullen ze rechtstreeks tegen elkaar waarschijnlijk niet zeggen. De drempel is heel laag. En wellicht geldt dat ook als het over seksuele onderwerpen gaat. Kennelijk ook als je een, ja,
je
bekend
ook,
iemand bent.
Je hoort ook heel veel, hè, dat is dan andersom, van bekende vrouwen die veel op tv zitten, dat die op hun Instagram ook heel veel seksueel ongewenst gedrag krijgen van teksten en dickpics en, ja, vunzigheid, zeg maar.
Ja, waar ze echt niet om vragen.
Nee.
Het zijn vaak wel de mannen die de grens overgaan, hè?
Ja, ja. Toch wel.
Ja. Toch wel. Ja.
Dit gebeurt veel vaker, hadden we het net over. Is het nou zo dat het Openbaar Ministerie tegen Thijs Reumer strenger optreedt dan tegen al die andere mannen die de grens overgaan? Dat het wel eerder wordt opgepakt nu?
Het is lastig zeggen, dat weten we nog niet. We kunnen het aan de strafeisen, kunnen we misschien merken hoe het in vergelijking met anderen wordt gezien. Maar, nou ja, kijk, een onderzoek. Als er meerdere aangiften liggen, dan zal het Openbaar Ministerie ook bij anonieme mensen, minder bekende mensen, onbekende mensen, ook onderzoek doen. Dus dat dit, nou, ze hebben er ook niet, ze hebben het zelf ook volgens mij niet publiekelijk naar buiten, hebben ze het wel naar buiten gebracht. Het
volgens
Openbaar Ministerie
mij een hele korte, twee keer hele korte verklaringen in reactie op mediaberichten.
Ja, maar ik weet van het Openbaar
Ministerie.
Maar ze zijn
heel terughoudend.
Ja, ik weet ook wel van een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dat ze onderling een discussie hadden, of interne discussie, moeten wij hier een persbericht over sturen? Na afloop van aansprekende of grotere zaken wordt vaak een persbericht gestuurd door het Openbaar Ministerie. Dit hebben we geëist en daar en daarom moeten ze dat nou doen. Want normaal gesproken met zedenzaken doen ze dat eigenlijk niet. Gaan ze het dan nu wel doen omdat het een bekend iemand is of niet? Die discussie speelt daar bij communicatie. Dus ja, dat zijn wel dingen die dan meespelen. Ook voor hen is dit natuurlijk geen dagelijkse kost.
Nee, feit is wel dat wij hier zitten omdat het over Thijs Reumer gaat.
Inderdaad.
En als dit een 44-jarige man uit, ik noem maar wat, Assen was geweest. Ja, dan hadden we hier geen extra aflevering over gemaakt.
Klopt. Maar dat maakt het ook bijzonder en nieuwswaardig, zoals wij dat dan noemen, dat het een bekend iemand is.
Hij heeft ook, zeg maar, als het allemaal klopt en als het bewezen wordt, heeft hij ook gebruik gemaakt van zijn bekende Nederlanderschap. Ja. van zijn beroemdheid.
Van zijn bekendheid, ja.
Misbruik gemaakt eigenlijk.
En wat je bij online misbruik juist vaak ziet, dat mensen fake accounts gebruiken. Of nepprofielen, foto's van anderen erbij doen.
Ja. En dan zijn het bijvoorbeeld mannen die zich voordoen als een jonger iemand en die dan actief meisjes of jongens benaderen. Dan gaat het, ja, en in dit geval is het een bekend iemand die eigenlijk benaderd wordt door de fans en daar dan, als het bewezen wordt, misbruik
steeds
van zou hebben
gaat.
Gemaakt. Ja.
Ja. Dinsdag is die zaak. Hoe laat begint die?
Het begint om 9:30 's ochtends.
En jullie doen daar verslag van?
Wij doen daar verslag van. Ik mag een live blog vullen en we zullen een verhaal schrijven.
Het gaat de hele dag duren.
Het gaat de hele dag duren, is de verwachting.
Ja, dat vind ik wel lang voor zo'n... Ja. Ja, het is toch een relatief eenvoudige zaak, om het zo maar te zeggen.
Ja, want normaal gesproken zou voor zo'n zaak een paar uur worden uitgetrokken. Dan is het klaar. Maar kijk, bij zedenzaken wordt wel rekening mee gehouden dat het heel gevoelig is. Dan kan er nog eens een extra pauze worden ingelast. Bijvoorbeeld na de slachtofferverklaringen. Maar hoe een zitting normaal gesproken gaat, is... En de verdachte, er wordt eerst altijd gecheckt van, bent u degene die op papier staat? Nou, bij Thijs Reumer zal dat ook gebeuren. Maar goed, het is natuurlijk wel duidelijk, want iedereen kent hem. Maar er wordt ook tegen hem gezegd, dat noemen ze de cautie. U krijgt vragen, u hoeft geen antwoord te geven op vragen, het formele deel. Dan zal de officier van justitie de tenlastelegging voorlezen. En gaat de rechtbank, dat zijn drie rechters in dit geval, gaan hem vragen stellen. Oftewel gaan hem verhoren.
Ja. En dan is het ook weer afhankelijk van hoe lang duurt zo'n verhoor.
Ja.
Wat zegt hij? Dus als hij alles heel snel toegeeft. Of juist zegt dat klopt niet. En nee, dit is heel anders gegaan. Dan blijft de rechter er langer over doorvragen. En meer uit het dossier voorhouden.
Ja. En als hij zegt zwijgrecht, dat kan ook nog in theorie, dan zal de rechter ook voorhouden wat in het dossier staat en wel vragen stellen. Maar ja, dan zullen we toch naar de antwoorden moeten gissen. En uiteindelijk, als zijn deel behandeld is, dan normaal gesproken komen de slachtoffers, is de rol voor de slachtoffers. De advocaat zal dan, wellicht zijn er, dat is nog een ander aspect, schadevergoedingen, of die zijn ingediend, weten we niet.
Nee.
Nee.
Die zijn in Nederland niet extreem hoog, hoor. Want ik heb ook wel mensen horen zeggen, ja, misschien is het die vrouwen wel om een schadevergoeding te doen. Nou, als je voor dit gedoe allemaal, want je zult bij de politie of bij de recherche, word je ook urenlang door de mangel gehaald voordat het tot een zaak komt. Voor de schadevergoeding zullen ze dat niet doen. En ze kunnen dan een slachtofferverklaring voorlezen, waar ze dan mogen zeggen wat het met hun heeft gedaan. En ze mogen zich ook uitspreken over de straf die hij zou moeten krijgen in hun ogen. En vervolgens worden de persoonlijke omstandigheden, noemen ze dat, besproken. Dus dan gaat de vertellen, ja, dan vragen ze wat voor werk doet u.
Nou, ja. Nee, maar het zal ook gaan over de wat hij is kwijtgeraakt. Ja. En ja. Over zijn huwelijk dat gestrand is waarschijnlijk.
En hoe zijn financiële situatie is. En of hij verslaving heeft. Of andere psychische problemen. Ik verwacht dat hij ook wel bij de reclassering is geweest. Dat moet bij dit soort zaken bijna altijd. Dus de reclassering gaat ook dan met iemand in gesprek om te kijken van, ja, wat speelt er in zijn persoonlijke leven? Heeft iemand behandeling nodig of extra ondersteuning?
Gaat hij dit vaker doen?
Wat is de herhaling, inderdaad.
Ja, klopt.
Ja, en vervolgens zal de officier van justitie op een rijtje zetten wat er voor bewijs is en welke straf er volgens het OM moet komen. En dan komt de advocaat van Thijs Reumer aan het woord. En hij krijgt het laatste woord.
Is het feit dat er heel veel media bij aanwezig is, zorgt dat ook nog voor dat die zaak anders gaat dan normaal?
Ja, daar kunnen we wel van uitgaan. Daar wordt er vaak, niet altijd, maar in zo'n geval wordt er bewust een dag voor uitgetrokken. Gewoon om het logistiek allemaal haalbaar te maken. Dat is wel hoe het vaak gaat. En normaal speelt alles zich af in één rechtszaal bijvoorbeeld. Nou, nu is er voor een deel van de pers is er ruimte in de hoofdzaal waar Thijs Reumer ook zit. Een ander deel kan in de perszaal zitten en daar de zaak volgen. Gewoon hele praktische dingen. Vaak wordt er dan net even iets vaker geschorst, zoals ze dat noemen. Even pauze, even rust tussendoor. Die ruimte is er dan ook.
Heel simpel, doordat het zo druk is, kost het ook veel meer tijd om die zaal leeg te maken en later weer vol te krijgen. Dus
Ja, het is waarschijnlijk een praktische afweging geweest om deze zaak alleen op die dag te plannen.
Of het is gewoon heel ruim gepland en dat ze uiteindelijk in de loop van de middag al klaar zijn.
Ja, ik denk dat ze liever die marge houden om wat te kunnen uitlopen dan dat ze het in een ochtendje moeten afdoen en dan toch uit gaan lopen.
Maar praktisch. Ik ben heel benieuwd wat hij nu zelf erover gaat zeggen. Hè, want wij praten er nu over.
En het is natuurlijk een deel speculeren, want je weet gewoon niet. Maar dat is inderdaad de grote vraag. Wat gaat hij vertellen?
Lees het bij ons op de website dvn.nl of lc.nl. Annemiek Meijer en Danielle Molenaar, dank jullie wel. Je luisterde naar een extra aflevering van Radio Ramkraak. De crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier ook deze zomer bij over misdaad in Noord-Nederland. Abonneer je nu op ons kanaal en je krijgt een melding als we in september weer beginnen. Of als er zoals nu belangrijke zaken zijn om over te praten. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik wens je een hele fijne zomervakantie.